namens mij. Goedemorgen. Welkom in deze dienst van woord en gebed. Voorafgaand aan de begrafenis van Herman van Bruksvoort. En dat u er bent om afscheid te nemen van uw broer, zwager, jullie oom, vriend, kennis, gemeentelid of hoe u hem ook gekend heeft. Fijn dat u hier bent. Fijn dat u op afstand verbonden bent. En als we zo hier zijn, dan is het goed om ook uit te spreken dat we het niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laten we gaan zingen, Psalm 42, vers 1 en 7. In het zevende vers gaat het over voed het oud vertrouwen weder. En dat was iets waar Herman aan op zoek was. Hij had het vertrouwen niet altijd zo in zijn broekzak, maar hij zocht ernaar. Voed het oud vertrouwen weder. Laten we samen Psalm 42, het eerste en het zevende vers zingen. Nu gelegenheid voor woorden van herinnering.
Namens de neven en de nichten mag ik deze herinnering met jullie delen. Herinneringen. kinderen van Hermans broer Ries en zijn zussen Fanny en Thea, onze oom Herman denken, komen er veel herinneringen boven. Het zou oneerlijk zijn om alleen de mooie herinneringen te benoemen en dan de moeilijke dingen voorbij te gaan. We dachten, noemen we eerst de mooie herinneringen en daarna de moeilijke, of beginnen we bij de moeilijke dingen, zodat we met mooie herinneringen kunnen afsluiten. We kozen voor dat laatste. Oom Herman vond het leven soms erg ingewikkeld. Dat hadden wij als kleine kinderen al door. Hij was bijzonder, een beetje anders. Oom Herman leek vaak ongemakkelijk met zichzelf en naarmate hij ouder werd, werd dat sterker. Heel verdrietig dat het hem niet lukte om daar op een gezonde, constructieve manier mee om te gaan. De afgelopen jaren hoorden we te vaak van onze moeders dat oom Herman zich geen raad wist met zichzelf. En dat hij zijn zussen, en daarmee zijn zwagers, met zijn ongemak problemen belastte. Hij kon niet anders, dat weten we wel. Maar we zouden onze ouders geen recht doen als we daar niet volledig aan voorbij zouden gaan. Penny, Thea, Henk en Dick, jullie kinderen hebben de moeite gezien. Ze hebben veel respect voor de manier waarop jullie, ondanks frustratie en boosheid, trouw en liefdevol met Herman omgingen. En dan nu de mooie herinneringen van de neefjes en de nichtjes. En die waren er in overvloed. Ik citeer. Oma Herman woonde tot zijn 48ste bij opa en oma op de Jan van Gooijenstraat. En de momenten dat er daar samen werd koffie gedronken waren voor onze feestje. Oma Herman zat dan stevast niet op de bank, maar op de grond daarvoor. Soms met zijn voeten op een bijzettafeltje. Oma Herman had op het huis van de Jan van Gooijenstraat een kamer die vol stond met zijn hobbyspullen, een computer en allerlei technische apparatuur. Tegen het huis stond een enorme zendmast waarmee hij contact legde met andere zendamateurs. Het waren allemaal spullen die voor hem van waarde moeten zijn geweest, maar waarmee hij ons als kleine kinderen zonder toezicht liet spelen. Oma Herman vertrouwde erop dat we goed met zijn spullen zouden omgaan. Soms pakte hij zijn filmcamera erbij om die familiemomenten op de Jan van Gooijenstraat vast te leggen. En die camera hoorde een enorm felle lamp die maakte dat je je ogen dichtkneep. Oma Herman had ook een Polaroid-camera. Zo'n camera waar de foto direct uitkomt. Voor ons als kinderen een wonderlijk apparaat. Marion was eens met haar ouders op bezoek op de Jan van Gooijenstraat. Ze paste toen op een hondje en het hondje ging ook mee. Oma Herman pakte zijn Polaroid-camera erbij en maakte foto's van het beestje. Foto's die nog altijd door Marion gekoesterd worden. Hij vertrouwde de camera met een gerust hart toe aan Marion dat zij zelf de foto's kon maken. Bijzonder, want het was een duur apparaat. In de warme zomer kocht hij eens voor de neefjes en nichtjes een opblaaszwembad dat haast het hele terras in de achtertuin in beslag nam. We hebben er uren in gespeeld, op zoek naar verkoeling. Hij probeerde het andere graag naar de zin te maken. Misschien was dat wel zijn manier om zijn liefde te uiten. Dingen kopen leek makkelijker dan gevoelens te uiten met woorden. Was je als neefje of nichtje jarig, dan kwam oom Herman uiteraard ook langs. Hij gaf je dan een hand en moffelde een flink bedrag in guldens in je hand. Oom Herman was gul. Zeg maar gerust, suikeroom. Toen zijn nichtje Marloes eens ziek was, kreeg ze van hem een prachtige Barbiepop. Niet zo'n exemplaar van Zeeman, waar ze al meer van had, maar een echte. Dat was de koning der rijk. Toen zijn zwager Henk met rugklachten in het ziekenhuis terecht kwam, kocht oma Herman voor Fanny een mobilette, zodat ze Henk kon bezoeken. Maar later heeft opa daar nog op gereden en toen neef Bert oud genoeg was, heeft hij de brommer afgereden. te makkelijk voor het karretje van zijn baas spannen. Soms werd het hem te veel, vertelde die oud-collega. En dan was hij helemaal ineens een paar uur verdwenen, om daarna weer terug te komen en de klus af te maken. Apart. Maar zo was hij. Toen hij zelf al lang met pensioen was, vroeg oma Herman altijd erg geïnteresseerd naar het werk van zijn neefjes en nichtjes. Als neven en nichten groeiden we op, trouwden, en sommigen kregen zelf kinderen. Het wekelijkse van Bruksvoort koffiemoment was verplaatst naar donderdagochtend. Vaak gingen we als nichtjes dan ook met de kleintjes langs. Oma Herman was er ook bij, maar hij zat nog steeds op de grond, tussen de bank en de salontafel. Een perfecte hoogte om met zijn kleine achterneefjes en nichtjes te kunnen spelen. Dronken we koffie bij oma Herman, dan waren er altijd gevulde koeken. Bij de kringloop kocht hij speelgoed, zodat de achterneefjes en nichtjes daarmee konden spelen. Zo dol was hij op ons. Zo dol was hij ook op onze kinderen. Oma Herman werkte jarenlang als vrouwenvrijwilliger in verpleeghuis De Meng, waar ook zijn nichtje Lenneke werkte. Zij zag hoe hij van het werk genoot en hoe hij ervoor zorgde dat dan de bewoners niets ontbrak. Een eigenschap die hem typeerde. Oma Herman, die was voor ons een lieve oom. Dat je het leven zwaar en ingewikkeld vond, ging niet aan ons voorbij. Vorige week maakte jouw ongemak plaats voor gemak. Jij die vaak opgejaagd leek en onrustig was, mag nu rusten in vrede.
Na deze woorden van herinnering is het goed om ook in gebed te gaan tot God. Mag jullie volgaan in gebed. Heren in de hemel, wij komen in ons gebed tot u. Ja, tot u zullen we anders heen gaan. Bij u vinden we wat we op aarde niet vinden. Echte troost, diepe houvast, eeuwig leven. In u mogen we een God vinden die een hemelse vader wil zijn. Voor mensen zoals Herman, voor mensen zoals wij. U bent de levende, de heilige God, die oneindig groot is en u tegelijkertijd heel dichtbij komt. Die het getoond heeft in de Heer Jezus. Hij wilde liggen in de kribbe, hij de gang wilde maken naar het kruis. En juist ook op dit moment, kwetsbaarheid en de eindigheid van het leven beseffen, komen we tot u, zijn we hier samen in de kerk. Heer, dat is een voorrecht om tot u te komen. Dat is ook bijzonder, vol emotie dit moment. Want hier voor in de kerk staat de kist waar het lichaam van onze broer, onze zwager, onze oom ligt. We nemen vandaag afscheid. Hem loslaten. We zijn dankbaar, Heren, dat we met al ons verdriet bij u mogen komen. Wij moeten mensen loslaten. We hebben onze gevoelens, verdriet en pijn. Maar u bent de goede herder. U weet precies wat nodig is voor alle schapen, voor alle mensen. We mogen keer op keer weer stilstaan en ook op dit moment. Heer, u weet hoe de laatste Paas ook was, en Herman, een herseninfarct had getroffen, insult, toen het in één keer echt verder bergafwaarts ging. Heren, u doorgrondde en kende Herman, alle mooie en alle moeilijke dingen die er geweest zijn, u doorgrond en kent ook ons. U kent ons tot de bodem van ons hart. Schenk ons dan vandaag wat u nodig vindt voor ons. Geef ons hoop en troost. Werk in onze harten, Heren. Dat als ze misschien hier zijn en niet alleen denken aan Herman, dat er ook anderen zijn die we moeten missen. Korter of langer geleden, als die lege plek juist op een moment als dit ervaren. Wees bij ons als we onze broer of zwager moeten missen. Wees bij ons als we afscheid nemen van onze oom onze Vader. Ik wil de familie, alle bekenden, geef ons rust in ons hart. Heren, wij leggen ons leven zo in uw handen. Geef een goede samenkomst. Geef dat het alles is wat passend was bij wie Herman is. Maar passend bij u. Geef zo uw hoop, uw genade en werk met uw geest in onze harten. En wordt alles zo in goede orde verlopen. Spreken, zingen, spelen van het orgel. Wees ons genadig, Heren. Om Jezus wil. Amen. De kaart heeft u niet zien staan. De vaste burcht is onze God. Dat is een lied gebaseerd op Psalm 46. Die psalm wil ik graag met u lezen. U vindt hem ook afgedrukt in de liturgie. En daarna zingen we een psalm die er ook best wel op lijkt, die ook iets laat zien van de veiligheid die je bij God vindt. Dat is Psalm 91 en daarvan het eerste en het vijfde vers. En nu lezen we dus Psalm 46. Een lied op Alamoot voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat er water bruisen, laat het schuimen, laat de beekjes beven door haar onstuimigheid. Sela, de beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidevolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Kom, zie de daden van de Heere, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidevolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Selah. veilig ben je als je op de Heere vertrouwt, als je schuilt bij Hem. Dat zegt Psalm 91, dat zegt Psalm 46, en dat zegt ook het lied dat we na de overdenking gaan zingen, gebaseerd op Psalm 46. Een vaste burcht, een burcht waar je naartoe kan vluchten, een burcht waar je kan schuilen, is onze God een toevlucht voor de zijne. Dat na de overdenking. Is de familie, is de vrienden, bekenden, gemeenteleden van Herman van Bruksvoort in de kaart staat, na een kortstondig ziekbed is overleden. Onze lieve broer, zwager en oom Hendrik Hermanus van Bruksvoort. Jullie moeten afscheid nemen. Jullie nemen afscheid vandaag van een man die omschreven kon worden als iemand die graag bezig was met elektrotechnische dingen. Ik zag vaak wat staan in zijn kamer als ik er kwam. U waarschijnlijk ook, radioapparatuur en dergelijke. We moeten afscheid nemen van een man die hield van orgelmuziek, graag luisterde naar mannenkoren, die graag zijn eigen gang ging, daar horen we net ook iets van, die zorgde voor zijn hamster, die ook wat onzeker en onrustig overkwam, die het leven niet altijd als makkelijk ervaarde en niet altijd als makkelijk maakte voor de mensen om hem heen. Hij heeft waarschijnlijk ook gezien dat zijn gezondheid de laatste jaren wel te wensen overliet. Verschillende ziektes waren er. Hij was regelmatig naar het ziekenhuis. Maar zo kort geleden nog kreeg hij ineens een herseninfarct. Een insult. En de gevolgen hiervan waren dermate groot. Dat duidelijk werd. Herman zou gaan ontslapen. Ik herinner nog goed. Vorige week, zijn vijver bij hem op bezoek waren in het ziekenhuis. We namen afscheid. Gebeden hebben we, gelezen. En we reageerden nog iets. En een paar uur later sliep hij al. En vandaag staan we stil. Bij een vaste burcht is onze God. Herman, hij zocht dat. God als vaste burcht, hij had niet altijd in de vingers. Hij kon ook niet zonder God. En de dichter van Psalm 46, die heeft dat prachtig opgeschreven. En die legt met alle nadruk uit dat God nou een God is bij wie je echt veilig bent. God als burcht, als veilige schuilplaats. Dat wat er ook gebeurt, als je bij God schuilt, dan ben je veilig. Zelfs als de dood komt. En als deze psalm leest, dan merk je dat het niet zomaar een theoretisch onderzoek is geweest. Van nou, ik heb het ooit een keer gelezen en zo zal het dus wel zijn. Maar als je eens goed tussen de regels doorleest, dan merk je dat deze dichter nog spreekt uit ervaring. Met overtuiging. Het is echt waar. Wie je ook bent, wat je ook aan mooie en moeilijke dingen hebt meegemaakt. Als je schuilt bij God, dan ben je veilig. Voor de pijlen van de duivel. Voor je eigen aardigheden. En als je goed naar deze psalm kijkt, dan merk je dat de schrijver ook zijn uiterste best gedaan heeft. Om ons daarvan te overtuigen. Ik las net heel bewust tijdens de schriftlezing die woordje Sela. Eigenlijk hoort dat helemaal niet. Maar heel bewust, zodat we gezien hebben dat dat woordje er drie keer staat. Na vers 4, na vers 8. En na vers 12. Er zit een cadans in deze psalm. En we weten niet precies exact tot in detail de betekenis van het woordje Sela. Maar we weten ongeveer wel het doel ervan. Het wil iets aangeven van een extra nadruk. Van laat dit nou eens even op je inwerken. Sela, neem nou eens rust. Zing op een andere toonhoogte. Of herhaal het nog eens. Zodat je de kracht van wat er staat ervaart dat God een schuilplaats is, ook voor ons, als wij nu vandaag afscheid nemen en de gang naar het graf maken. Als je psalm goed leest, merk je op nog meerdere manieren dat deze dichter ons wil overtuigen. Dat hij zegt, kom maar schuilen bij de Heer met al je gevoelens, in leven en sterven, je bent veilig bij Hem. Want het wordt geschreven in de tegenwoordige tijd, in de verleden tijd, niet zien? Nou, kijk maar mee in vers 2 en tot 3a. Daar staat, God is onze toevlucht en vesting. Dat is dus tegenwoordige tijd nu. Er staat erachteraan, hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Verleden tijd. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Toekomende tijd. Tegenwoordig, verleden tijd, toekomende tijd. Nog een keer, vers 6 en 7. God is in haar midden. Nu dus. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Toekomst. De heidevolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. Verleden tijd. Je merkt dus dat deze dichter zegt, laat er eens met nadruk op je inwerken, dat God in het heden een vaste burcht is, dat hij het in het verleden was, en dat hij het in de toekomst zal zijn. Ook in ons verdriet, een vaste burcht is onze God. Ik moet denken aan die woorden over Jezus. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. Jan Herman zat wel eens met de vraag, zou ik wel echt schuilen bij God? Want ja, God kun je niet zo met je ogen zien. Mag ik wel schuilen bij God? Ik voel het lang niet altijd. Dat kan ook onze vraag zijn. Is er plek voor mij bij God? Hoe kan ik dan schuilen bij hem? Mag ik u wijzen op iets dat twee keer in deze psalm staat? Er staat twee keer in deze psalm een woordje, vers 8 en vers 12. Jacob. Dat God de God van Jacob wil zijn. En Jacob, dat is natuurlijk aartsvader Jacob. Maar als deze naam hier staat, dan weten we ook, daar zit iets in van hele lichter. Van bedrieger. Er zit dus iets in van, God wil een God van Jacob zijn. Van mensen die anderen bedriegen, van mensen die steken laten vallen, die fouten maken, die zonde begaan. En Herman, hij wist er ook van zelf. Ik praat er niet uitgebreid over, maar hij heeft steken laten vallen. Zonde gemaakt. Zonde begaan, fouten gemaakt. En toch hoeven we daar dus niet in te blijven hangen. Wij hoeven niet te oordelen. Maar wij kijken naar de Heer. En hij zegt vanmorgen tegen ons, ik wil ook voor jou, ik wil in al ons verdriet een schuilplaats zijn. Een plek, iemand bij wie je nou echt veilig bent. In al je verlies, in al je gedachten. Kijk, wat ik ook zo mooi vind aan Psalm 46, dat de dichter van deze psalm nog niet zegt, ach ja, al die moeite en zorgen, alles wat je lastig vindt, het verdriet, stelt niks voor. Dat doet deze dichter niet. Deze dichter die schrijft het zo op, alsof het echt heel groot is. En hij maakt het eigenlijk nog groter. Hij zegt, er kan zoveel op je afkomen. Zoveel macht. Zoveel krachten. Maar toch, hoe groot het ook is, God stijgt er altijd bovenuit. Wat bedoel ik? Nou ja, er zijn eigenlijk een aantal soorten geweld die genoemd worden. In vers 2 tot 4 merk je dat de dichter iets van natuurgeweld laat zien. Die verse leest, dan gaat het niet over een stormpje, dat er een keer op het dakpannen los gaan zitten. Nog niet over een beetje klimaatverandering, zodat we een graadje warmer zitten. Een lockdown. Nee. Maar in vers 3 en 4 gaat het over de aarde die van plaats veranderd wordt. Over bergen die midden in de zee gezet worden. Dat is wel indrukwekkend. En als de aarde van plaats verandert, dat heeft natuurlijk gigantisch veel impact op het klimaat. Stel je voor dat de Alpen in de zee gedaan worden. Dan krijg je toch een gigantische vloedgolf en een stijging. De dichter zegt, denk je dat is in? Ja, dan helpen onze dijken niks. Dan gaan we niet alleen natte voeten, maar dan gaan we kopje onder. Waar ben je dan nog veilig als mens? Als alles verandert, je overspoeld wordt, ten onder gaat, dan ben je nergens veilig, behalve bij iemand die dat overstijgt. De dichter zegt, er is er één iemand die al dat geweld overstijgt. God is onze toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen we niet bevreesd zijn. Ik mensen soms overspoeld worden door wat mensen je aandoen, wat op je afkomt. En het dichter zegt, besef dan, er is een God die altijd groter is. En als je in hem gelooft, dan ben je altijd veilig. Ook al ben je een Jacob. Misschien vind je het wel grote woorden vanmorgen. Ook al moeilijk voor te stellen, de Alpen die in de zee komen. Maar hier gaat het dus over de aarde die omgekeerd wordt. En soms als er wat in je leven gebeurt, dan kan de wereld toch ook op zijn kop staan voor je gevoel. We zagen het bij Herman. Een herseninfarct, een insult. En zijn leven was gereduceerd tot een matras van 2 meter bij 90 centimeter. Ik weet niet of hij hem allemaal opgezocht heeft daar. Heeft hij misschien wel gezien. Die hoest eromheen. De onrust. Tegelijkertijd, hij kon nog knikken. Hij knikte nog toen ik vroeg. Is de Heer je herder, Herman? Hij knikte nog. Vervolgens weer onrustig te draaien. En de wereld kan soms in één keer op zijn kop staan. Door ziekte. Door wat je overkomt. En toch is het zo. Dat je dan niet bevreesd hoeft te zijn als je schuilt bij deze God. Misschien wordt het ook nog wat concreter als je bedenkt in welke context deze psalm geschreven is. Zeer waarschijnlijk heeft deze psalm te maken met koning Hizkia. Dus je kent iets van koning Hizkia. Maar in ieder geval is de gedachte waarschijnlijk aan zijn levensverhaal, of misschien wel in zijn tijd. Koning Hizkia was een jonge koning die graag regeerde, maar die werd ziek, ernstig ziek. Hij kreeg zweren over zijn hele lichaam. Hij was doodziek. 39 jaar jong. Zijn leven stond op zijn kop. Toen kreeg hij de boodschap, je zult sterven. En alle artsen zullen geprobeerd hebben wat ze konden. Maar Hizkia, die kreeg die boodschap. En wat doet Hizkia? Hij gaat naar degene die overal overstijgt. Overal bovenuit komt, naar de Heer. Hij draait zich naar de muur op zijn ziekbed. En roept tot God. Tot de Heer, de Heelmeester. Tot de God die werkelijk een schuilplaats is. God geeft uitkomst. Deze psalm nodigt ons uit. Het leven van Hizkia nodigt uit. Om te midden van de werkelijkheid van het sterven van die broer, zwager en oom. Ook omhoog te kijken. En te zeggen, er is een God bij wie je welkom bent. Hij wordt de Vader van alle barmhartigheid genoemd. De God van alle vertroosting. Hoe weten we dat? Omdat die God zijn Zoon heeft overgegeven. Jezus Christus, van hem staat in de Bijbel. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. In al onze gevoelens zijn we veilig bij hem. Kom dan en schuil vandaag ook bij de Heer Jezus. Ja, de dichter die stopt niet bij dat beeld van de aarde die van plaats verandert. Want in één keer gaat het over wat anders. In vers 5 lees je over beekjes. De beekjes van de rivier verblijden in de stad van God. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. Wat bedoelt de dichter hiermee? Nou, als je denkt aan de context van Hizkia, dan weten we dat Jeruzalem belegerd is geweest. Als een stad belegerd is, ja, dan komt er dus weinig meer in. Maar er was een tunnel gegraven waar water toch de stad door binnen kon komen. Water is van levensbelang. Kun je drinken. De Hizkia-tunnel wordt het ook genoemd. Maar zo zegt de dichter, er kan van alles zijn wat je in de greep heeft. Er kan van alles op je afkomen. Maar wat is het geweldig als er toch een beek met water is. Waar je het kan drinken. God als de bron. Als je vast zit. God als de bron waaruit je drinkt. Als andere dingen vast zitten. Prachtig toch? De dichter zegt, bij God ben je veilig. En in hem heb je nou altijd een bron om te drinken. Heerlijk toch? Ja, er kan nog veel meer op je afkomen. Niet alleen ziekte dat de wereld op zijn kop staat. Dingen je vastzetten in het leven. Ja, als je de dichter verder volgt in de zie de daden van de Heere, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde van de aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Natuurlijk kun je zeggen, er zijn nog steeds oorlogen, kan God die niet stoppen? In de tijd van Hizkia was er dus een oorlog, de stad werd belegerd en er was dus toch water. Maar wat gebeurde er tijdens die strijd? In één nacht kwam een engel en die doodde alle 185.000 soldaten van de vijand. Alle spierballentaal die er was, alle wapens, één engel van hem. Als je dit zo op je in laat werken, deze psalmdichter doet er dus alles aan met Sela, met die beelden van oorlog, met die beelden van natuurgeweld, van beleg. Die zegt, maar God, ben je altijd veilig? Dan gebeurt er nog iets in deze psalm. Weet je wat in deze psalm eigenlijk gebeurt nu? Dan is het alsof God vooroverbuigt en zegt, nu wil ik even het woord. Vers 11. In één keer verandert het perspectief. Geef het op en weet dat ik God ben. Alsof de Heere God zegt tegen die dichter, stil maar even. Nu wil ik het zelf tegen de mensen zeggen. Stop nou met zelf strijden. Stop nou met zelf je leven groot maken. Weet dat ik God ben. De Heere van de legermacht. Ik wil met je zijn. Misschien vind je het lastig om te begrijpen. Begrijp je niet goed hoe je dan kan schuilen bij God. Maar God wil het echt. En dat heeft hij bewezen. In de Heer Jezus. Hij gaf zijn zoon. Die zo klein werd dat hij paste in de kribbe. Wonderlijk toch? Dat die God bij wie je kan schuilen zo klein werd. De Heer der Heren. De Koning der Koningen. Degene die we alles gemaakt heeft. Die groeit op onder Romeinse overheersing. Verzocht in de woestijn. Zich uitschelden door mensen, wegsturen, slaan, oneerlijk behandelen door Joodse en Romeinse overheid, zich nagelen aan het kruis, zijn lichaam in het graf. Wie ernaar kijkt, zegt, is dit nou God? Maar wie ziet hoe God wil overtuigen, die zegt, kijk, dit is God, zo is Hij, en dat de Heer Jezus, dood, wat voor ons toch altijd de grens is, heeft overwonnen, is Psalm 46 waar. Ja, een vaste burcht is onze God. Hij kijkt ons vanmorgen aan. Hij zegt, ik zie jullie. Ik weet jullie gedachten aan Herman. En ik weet dat jullie de gang naar het graf mogen maken. Schuil maar bij mij. Dan heb je houvast en troost. Nu in je leven. Maar ook als het sterven daar is. Dan mag je erbij horen als er staat. Ik zal geroemd worden onder de heidevolk. Ik zal geroemd worden op de aarde. Elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong hem belijden. Wie in Jezus gelooft, is eeuwig veilig. En eens zal al natuurgeweld voorbij zijn. De elementen zullen branden vergaan. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Al het politieke geweld, alles wat je in de greep houdt en klem zet, is voorbij. Het is geen militair geweld. Het is voorbij. Wat overblijft is God en ieder die schuilt bij Hem. Zullen we daarom zingen? Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Amen. samen in ons gebed tot God gaan. Machtige Heer in de hemel, we danken u dat we in uw woord mogen lezen wie u wilt zijn voor ons mensen. En we danken u, Heer, dat u ons wilt beschermen. Dat u een vaste burcht wilt zijn, een veilige schuilplaats, een plek waar we in ons leven houvast vinden en waar we in eeuwigheid mogen zijn. Heer, dank u wel voor zoveel genade, zoveel liefde. Dat u de God van Jacob wil zijn. Geef dat die hoop en houvast in ons hart mag leven en met ons mee mag gaan. Heer, we gaan zo naar een begraafplaats. Herinner ons aan de mensen die we missen. Een afscheid nemen van Herman. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. Maar geef dat die troost en houvast. Dat dat mee mag gaan. Wees ons nabij. We nu jong zijn. Hier in het leven staan. Of ouder zijn. Heer, u weet dat wij ook eenmaal voor u zullen verschijnen. Geef dat we dan niet hoeven te schrikken. Maar dat we dan bij u mogen schuilen. Heer, u kent ons allemaal. Alle gevoelens die naar boven komen, troost u ons. Helpt u ons. En gaat u met ons mee als wij straks de gang naar het graf zullen maken. We zullen staan bij de geopende groeven. En wat dan ook alles in goede orde mag verlopen, wees ons nabij. En werk met uw geest in onze harten. Geef het verkeerde, zegen ook het goede. Wees ons in alles nabij. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen het lied zingen, eens als de bazuinen klinken. In de kerk is het vaak zo dat we de slotzang staande zingen. Dus als het mogelijk is, misschien ook wel mooi om dat het lied staande te zingen samen. Zegen van de Heer. Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Is u nu even de gelegenheid voor het dankwoord.
Geachte aanwezigen. Natuurlijk is de kans aanwezig dat er met een dankwoord iemand vergeten wordt. Daarom willen wij vooraf iedereen bedanken voor het meeleven met Herman tijdens zijn leven en ziekte. Maar toch noemen wij enkele namen. Dokter van Kassel en zijn praktijkondersteuners die ons met raad en daad hebben bijgestaan bij vragen en hulp in voorkomende situaties. Simon Weber was een trouwe bezoeker van Herman en nam hem vaak mee om elders een kopje koffie te drinken en aandacht aan hem te besteden. Karin, die op maandagmorgen bij hem thuis kwam werken en die een luisterend oor voor hem had. Ze hadden een vertrouwelijke band samen. Aad van Kruisten, met zijn goede raad en geruststellende woorden, als wij soms eens dachten, hoe moet dat nu weer? En ons dan de juiste weg wezen.